Dat hoeft hij helemaal niet te doen, maar hij doet het, zeg maar. En dat
ik wist dit ook helemaal niet. Nee. Ik had het nooit beseft.
Ja, er zit echt een goed idee achter zo'n schilderij. Met de Dutch Historian Geschiedenis Podcast zetten we geschiedenis terug op de kaart.
Van de steentijd tot de 21ste eeuw, er is over elk tijdvak wel iets te vertellen.
Want er is een oneindige hoeveelheid aan mooie en interessante verhalen.
In deze podcast gaan we samen en met experts in gesprek over de uiteenlopende onderwerpen die dit land gevormd hebben.
Wij gaan van de geschiedenis van Nederland een trending topic maken.
Zo kunnen jullie na elke aflevering weer met nieuwe weetjes aankomen op een verjaardag.
De Dutch Historian Geschiedenis Podcast, aflevering 28. Axel.
Gaat hard.
Het is echt... Ja, als we het zo elke week doen, dan gaat het inderdaad echt heel hard. Hey, hoe is het met jou?
Goed. Ja. Ja. Gaat zijn gangetje allemaal. Kijk. Bij jou?
Ja. Ook lekker. Het goede weer doet me goed, moet ik zeggen.
Ja, dat is wel, maakt het leven wel een stuk vrolijker altijd.
Ja. Ja, vooral ook op de fiets door de stad, weet je wel. Dan is het zo lekker bruisend en de terrassen zitten vol. Dus,
heerlijk.
Nu zit ik weer hier in Amsterdam. En daar wil ik je eigenlijk ook gelijk wat over vertellen, Axel. Want,
brand los.
Ja, het gaat eigenlijk over een schilderij. In de vorige aflevering zei ik het al even. Misschien moeten we het een keer over de nachtwacht hebben. En toen, toen ging ik eens bij mezelf denken. Toen dacht ik, nou, ik denk dat ik daar wel een gedeelte van een aflevering van de podcast mee kan vullen.
Is het jouw favoriete schilderij?
Nee. Nee, daar moet ik wel eerlijk in zijn.
Is het wel het schilderij waar je het meest over verteld hebt?
Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, in mijn werk bij het Rijksmuseum leid ik natuurlijk heel veel mensen rond. Ja, ik durf wel te zeggen dat je met elke rondleiding bijna langs de nachtwacht moet. Dus het is echt onze taak om over de nachtwacht te vertellen. Want ja, je kan natuurlijk niet naar het Rijks gaan en dan niet naar de nachtwacht gaan. Dus die komt bijna...
En is het... Ja? Eén vraag tussendoor. Is de nachtwacht voor mensen die niet uit Nederland komen, die hier op vakantie zijn, is de nachtwacht een soort van de heilige graal die ze moeten zien in Nederland?
Nou, het is natuurlijk... Kijk, het Rijksmuseum is het Nationale Museum van Nederland. Dus het is zeg maar het... als je naar Spanje gaat, dan ga je naar het Prado. En als je naar Frankrijk gaat, dan ga je naar het Louvre.
Maar ik ben gewoon benieuwd hoeveel mensen daadwerkelijk... het al kennen, zeg maar, vooraf.
Ja, dat is toch wel grappig. Maar in de toeristenboekjes vind je wel echt de nachtwacht. Dus het is wel een bekend schilderij. En Rembrandt is vaak ook wel een bekende schilder. Maar ja, ik moet zeggen dat het niet voor iedereen... Ik zit ook wel eens naast de nachtwacht. Daar hebben we dan een bordje staan met Ask Me. En dan komen mensen aanlopen en die zeggen... What painting is this? En dan zeg ik, The Night Watch. En dan zeggen hun, this is The Night Watch. Dus dan is het zeg maar dat ze zoiets hebben van, welke schilderij was het? Oh, de nachtwacht. Oh, dan moet het ineens speciaal zijn, zeg maar. Dus soms kennen ze het al zonder dat ze weten hoe het eruit ziet. Maar mijn favoriete schilderij is het niet. Dat is een schilderij van Meinert Hobbema. Maar daar ooit nog wel meer over. Dat is echt een prachtig schilderij. Hangt ook op de eregalerij. En ik zeg,
het laantje van de Middelharnis.
Daar is hij ook van. Maar dit is, dit is een gezelschap in boslandschap. En het leuke van dit schilderij is dat ik denk dat het minst bekeken schilderij van de eregalerij is. maar het is wel echt een prachtig werk, vind ik. Dus nou, van mijn eerste loon bij het Rijksmuseum heb ik die gekocht op canvas. Dus die hangt nu bij mij thuis.
Ik heb nog wel een mooi weetje over mijn Hobbema.
Oh, vertel.
Via Van Rossum, dus de mensen die de podcast van Rossum luisteren, die weten het ook. Nee, Van Rossum die heeft wel eens verteld dat Hobbema, ik heb het wel eens opgezocht, dat Hobbema schilderde voor het geld. En toen trouwde hij met een rijke vrouw en toen is hij ook per direct opgehouden met schilderen.
Ja, hij heeft inderdaad ook een carrière switch gemaakt, want hij is ook in de wijn terechtgekomen. Is hij keuren daar geweest. Maar hij heeft inderdaad geschilderd en toen een hele lange periode niet geschilderd.
Ja.
Dus,
en Van Rossum betoogde dat het dat dus kwam omdat hij er eigenlijk... Ja, hij verdiende dus geld mee en toen dat niet echt meer nodig was, toen ging hij andere dingen
doen. Toen kon hij ermee stoppen. Ja, het is een absurd mooie schilder. In de stijl van Ruisdael. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want we gaan het hebben over Rembrandt van Rijn. En dan vooral zijn Nachtwacht. En Nachtwacht, ja, laat ik zo zeggen. Dit is denk ik het bekendste of een van de bekendste schilderijen van Nederland. Maar ik hoop eigenlijk in deze aflevering de mensen nog iets extra's over de Nachtwacht te leren. Het is in ieder geval een schilderij wat gereed kwam in 1642. En het heet eigenlijk in eerste instantie niet de Nachtwacht. Ik weet niet of jij de naam weet.
Ja, de compagnie van Banning en... ik weet het niet precies, maar ja, dat komt erin voor.
Het is de Schutterscompagnie van Wijk 2 in Amsterdam onder leiding van kapitein Frans Banning Kok.
Frans Banning Kok.
Ja. Ja, natuurlijk niet echt een naam die zo lekker klinkt. Soms komt er nog achter. En zijn luitenant Willem van Ruitenburg. Dat zijn de twee voorste personen. Dus de man in het zwart is Frans Banning Kok. En de man die rechts van hem staat in het goud, dat is Willem van Ruitenburg. Ja, het is een naam die niet echt lekker bekt. Dat is een beetje een lange naam. Dus daarom is het uiteindelijk de Nachtwacht gaan heten in de volksmond. Dat is wel wat later gebeurd, hoor. Dus dan moet je niet gelijk denken aan de 17e eeuw, dat ze de Nachtwacht noemden. Maar als ik het Rijks moet volgen, dan is dat pas later gebeurd.
En was het schilderij altijd al, zeg maar, een meesterwerk?
Ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd wel van die verhalen dat ze het niet accepteerden. Maar het schilderij is aangekocht. Dus ja, ik bedoel, dan zal het ook wel goed zijn. En het is wel een donkerder werk dan normaal gesproken.
Ja.
En dat maakt ook dat mensen de Nachtwacht zijn gaan noemen, omdat het lijkt alsof het in de nacht is. Maar dat is eigenlijk Rembrandt die ook wel speelt met licht en donker. En dat noem je met een...
Dus dat is de reden dat het de Nachtwacht...
Ja, nou ja, kijk, is het de enige reden? Dat is altijd moeilijk te zeggen. Maar in ieder geval, het is donkerder. Het was ook vuil, hè, na verloop van tijd. Dus dat werd niet zo heel goed... Kijk, hier staat bijvoorbeeld de titel Nachtwacht is niet door Rembrandt bedacht. In de 19e eeuw was het schilderij inmiddels vuil en dus donkerder. Daarom dacht men dat het een nachtwacht voorstelde. Een groep schutters die 's nachts de wacht hield. Na het schoonmaken van het doek bleken de schutters in de donkere ruimte te staan, verlicht door zijn straal daglicht. En dat is eigenlijk... Dat staat in het boek van het Rijksmuseum. En dat is eigenlijk dus wat Rembrandt uniek maakt, is dat hij hier eigenlijk zo speelt met licht en donker. Clair-obscuur noem je dat, met een moeilijk woord. Ken je misschien ook van Caravaggio, die Italiaan. Ja, dat spelen met licht en donker, dat is één ding wat het schilderij bijzonder maakt. Maar ook, normaal gesproken, als je een schutterscompagnie afbeeldt, we gaan zo nog wel even in op een schutterscompagnie, dan gebeurt dat vrij statisch. Dan staan ze op een rijtje eigenlijk. Gewoon een beetje te staan, te poseren eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
En ja, Rembrandt, in het Westfriese museum hangen er heel veel, toch?
Zeker, ja. In het andere museum waar ik werk, dat is van Rootjes zijn die schilderijen. En die zijn inderdaad wat statischer, of ze zitten echt te poseren. Ja. Kijkend naar de schilder soms. En hier, ja, Rembrandt die maakt het eigenlijk heel erg dynamisch. Er is heel veel beweging. Het is 3D als je ervoor staat. Alsof ze eigenlijk eruit kunnen wandelen, elk moment.
Ja.
En dat maakt het een bijzonder werk. En wat is nou een schutterscompagnie? Nou, in de 17e eeuw en daarvoor had je nog niet echt politie, zoals we dat vandaag de dag hebben. Dus de stad werd bewaakt door burgers, en die zich verenigden in schutterscompagnieën. En die moesten eigenlijk bepaalde wijken van de stad bewaken. Nou, moeten we er wel bij zeggen dat deze burgers vaak rijke burgers waren. Dus het was ook een soort eliteclub waar je eigenlijk naar kijkt, de Nachtwacht. Dit zijn veelal rijke burgers die zelf wapens konden aanschaffen en die zich dus verenigen in een schutterscompagnie en die de stad bewaken.
En ook wel een drankje lust op zijn tijd.
Ja, ik vergelijk het
altijd. Dat idee krijg ik er altijd bij. Gewoon een soort van groep hooggeplaatsten die lekker met elkaar een soort van de stad verdedigen, maar ook op vrijdagavond een drankje doen.
Ja, precies. Nou, kijk, het zijn ook wel vaak mensen die zich bezighouden met de handel bijvoorbeeld. Dus ik vergelijk het altijd wel met een soort gentleman's club.
Ja, precies.
Dus echt mannen die zich ook in zo'n club bezig kunnen houden met hun handel. En heb jij nog wat te handelen? Nou, en dan zeg maar dat soort gesprekken.
Ja.
Goed. Het schilderij kun je misschien voor je halen of de mensen die luisteren. En dan vallen er natuurlijk een aantal figuren op. Je hebt de man in het midden, zoals genoemd, Frans Banninkok, die zijn hand eigenlijk naar voren heeft. En als je goed kijkt, maakt die hand een schaduw op de jas van de man rechts van hem. Dat is dus Willem van Ruitenburg. En op zijn gouden pak komt de schaduw te vallen van de hand van Frans Banninkok.
Hebben we een heel mooi filmpje van gemaakt.
Hebben wij echt een prachtig filmpje van gemaakt. En als je...
Op Instagram.
Ja. En als je op die schaduw inzoomt, dan komt het wapen van Amsterdam tevoorschijn. Dat is een detail dat ik altijd absurd vind. En als je mensen erop wijst, vooral voor het schilderij, dan is dat altijd... Ja, dat doet het goed.
Ja, heel cool.
Wat ik verder nog even wil uitlichten, is de man in het rood. Die links staat van Frans Banninkok. En die is een wapen aan het laden. Je ziet hem eigenlijk zo'n kruidzakje boven in dat wapen stoppen. En als je dan tussen Frans Banninkok en Willem van Ruitenburg kijkt, vooral bij de hoed van de man in het goud, dan zie je dat een wapen gelost wordt. Dus je ziet het wapen geladen worden. Je ziet tussen de twee mannen in het midden dat het wapen dat er mee geschoten wordt. En rechts van de man in het goud zie je dat iemand in een wapen aan het blazen is.
Oh, het schoonmaken.
Het schoonmaken. Dus je ziet de verschillende fases van het geweergebruik zie je ook terugkomen in het schilderij. En ik vind dat altijd zo ongelooflijk cool. Ik bedoel, dat hoeft hij niet te doen, Rembrandt. Dat hoeft hij helemaal niet te doen, maar hij doet het, zeg maar. En dat
ik wist dit ook helemaal niet. Nee. Ik had het nooit beseft.
Ja, er zit echt een goed idee achter zo'n schilderij. En ze hoefden gelukkig ook niet allemaal voor hem te poseren. Ze kwamen dan één voor één naar zijn atelier. En daar schilderde hij ze. Dan zette hij ze neer op het doek. En hij deed ongeveer 1 jaar over het schilderen, zegt het Rijksmuseum. En hij schilderde het ook waarschijnlijk onder een afdak bij zijn huis, wat nu tegenwoordig nog het Rembrandthuis is.
Oké.
Dus,
en dat is bekend uit brieven of uit...
Ja, we weten dus niet precies hoe lang hij erover deed, maar waarschijnlijk rond een jaar. En het is te groot voor zijn atelier in het Rembrandthuis. Dus waarschijnlijk deed hij dan buiten op een soort binnenplaatsje overdekt.
Kijk aan, dan zal het wel zomer zijn geweest.
Ja, en misschien ook winter, maar dan gewoon met een goed doek eroverheen. Ja. Ja, echt bizar. Dus het is gewoon zo'n tof schilderij die uiteindelijk nog steeds van de gemeente Amsterdam is. Dus hij is niet eens van het Rijksmuseum. Wij hebben hem in bruikleen van de gemeente Amsterdam. En het is natuurlijk wel de beste plaats waar je hem neer kan zetten.
Zeker. Prachtige zaal.
Ja, dus... het is uiteindelijk in hun soort doelen, noem je dat. Hun clubhuis, zeg ik er altijd bij. Hun doelen, de kloveniersdoelen, is het komen te hangen. En het is uiteindelijk nog verplaatst in 1715 naar het stadhuis aan de Dam. Wat we nu kennen als het paleis aan de Dam. En daar is het in een kamer te komen te hangen tussen twee deuren. De kamer was net iets te klein of het schilderij was net iets te groot. Dus hebben hem... Aan alle kanten hebben ze er een stuk afgesneden, maar het meeste aan de linkerkant.
Ja.
Ja, dat weten veel mensen wel.
Ja, dat is wel bekend. En dan zie je ook altijd van die plaatjes op internet, dat ze zo die stukken zo...
Ja.
Dat soort originele grootte. En dan zie je zo met een streep zo welke rand eraf is gehaald.
En als laatste wil ik nog even het meisje uitlichten, die veel licht krijgt van Rembrandt, dus een belangrijke positie inneemt. En die draagt aan haar riem het wapen van deze groep mannen. De kloveniers.
Ja, dat zijn die kippenpoten, toch?
Ja, dat meisje draagt een kip met grote klauwen. En daarachter een soort klover, een soort schietwapen. En vogelklauwen en de klover waren het symbool van deze schutters. De kloveniers. Dus het meisje fungeert als een beetje als een mascotte voor deze groep.
Ja, precies, een mascotte.
Ja, dus je zag echt zo... de kruisjes van Amsterdam in de schaduw en... ja, de kip, zeg maar, dan wist je, aha, dat zijn de schutters van wijk 2.
De schutters van wijk 2, dat klinkt als een slechte Nederlandse serie.
Ja, nee, het is echt heus. het zijn deze heren. Nou, enzovoort. We kunnen er nog wel even over doorgaan. Het is nog aangevallen en wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Maar dan moeten mensen maar aan ons laten weten of ze daarin geïnteresseerd zijn.
Ja, we hebben het een en ander op de social media kanalen overgeplaatst. Dus we kunnen altijd nog even terugzoeken om het terug te kijken.
Dus eigenlijk wou ik er dat over kwijt, Axon.
Ja, dank. Ja. Ik heb weer een aantal nieuwe dingen geleerd.
Nou kijk, daar doen we het voor, hè? En ik hoop de luisteraars ook. Hey, en voordat we naar jou toe gaan, een laatste keer... De sponsor.
Ja.
Ja, want vandaag is voor het laatst als sponsor Eterna Reizen. Zoals gezegd, hè, A-E-T-E-R-N-A, Reizen. En ik had André Mulder, de oudheidswetenschapper, die dus de duurzame groepsreizen naar Italië initieert, had ik nog even gesproken. En ik zeg, kunnen we nog voor met een klapper uitgaan de laatste aflevering? En toen zegt hij, nou, ik heb wel wat leuks. Een 10-daagse groepswandelreis van Bologna naar Florence. En ja,
dat klinkt geweldig.
Ze gaan via een legendarische oude weg, via Degli Dei. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik hoop niet dat ik iemand in het harnas jaag. Maar ja, dat gaat echt langs adembenemende landschappen van Italië. En ik bedoel, ja, Florence.
Geweldig.
Het is echt zo geweldig. Dus ja, ik zou het echt aanraden. Deze reis gaat over eind september. Ja, we kunnen dus weer, ook voor die reis. Dus dat is eind september. Hij moet nog online komen, we hebben een primeur. Kunnen we weer 5% korting geven. Dus ja, dan ga je dus naar...
Dat moet je toch over de streep trekken.
Ja, dat neem ik aan van wel. Ik bedoel, het is toch 5%.
Als je van wandelen houdt.
Ja,
als
precies.
Als je van Italië houdt.
Ja, het is echt...
Als je van de oudheid houdt, nou...
Ja, en je gaat dus ook echt met een oudheidswetenschapper. Dus die weten er ook gewoon, en een historici. Dus je weet er ook gewoon echt heel veel vanaf. En het zijn etappes van 15 tot 25 kilometer. Dwars door de uitlopers van de Appenijnen. En ja, dan loop je dus door Toscane. Ik bedoel, ja, ik ben er wel eens geweest. Het is echt...
Het is wel wat anders dan het Pieterpad.
Precies, het is heel wat anders dan het Pieterpad. Dus nou ja, Eterna Reizen, ga naar de site, boek daar. En 5% korting kun je dus inwilligen door TDH, Dutch Historian, erbij te zetten.
Top.
Ja, nogmaals heel veel dank voor André Mulder en Eterna Reizen om de sponsor te zijn. Maar ik denk dat we gelijk doorgaan naar jou, Axel. Want jij hebt ook...
Ja, zeker.
Een leuk verhaal.
Ja, ik wilde het hebben over een piramide in Nederland. En dan denk je misschien, een piramide in Nederland? Jazeker, die hebben we.
Ja.
En we hebben hier ook al iets op Instagram eerder over geplaatst. Dus de mensen die dat gezien hebben, die kennen dit verhaal al. Maar ik wil het toch hier ook even voor de luisteraars verder uitdiepen, want dat is de zogenaamde piramide van Austerlitz. Nou, ben ik er een tijdje geleden met mijn vriendin geweest. Je kan daar prachtig wandelen. Het is op de Utrechtse Heuvelrug bij de gemeente Woudenberg.
Oh ja.
En de piramide van Austerlitz is nou letterlijk een piramide. Dus het is een zandheuvel van ongeveer 40 bij 40, 33 meter hoog. Dat is inclusief de obelisk die erop staat. Dus je moet het voor je zien als een getrapte piramide met daarop een obelisk. En een obelisk is zo'n Egyptische pilaar.
Ja.
Die je ook in Parijs bijvoorbeeld hebt staan. Natuurlijk in Egypte.
Ja.
Die staat daar bovenop. En ja, hoe komt die daar? En waarom heet het de piramide van Austerlitz? Dat is natuurlijk wel vreemd. Want ja, Austerlitz ligt volgens mij in huidige Tsjechië. Hoe is die daar gekomen? Nou, dat zit zo. Die is gebouwd door Franse soldaten die rond 1800 in Nederland gelegerd waren. Dus eerst, waarom waren hier Franse soldaten gelegerd? Zoals ik in een van de eerdere podcastafleveringen toegelicht heb, is Nederland vanaf 1795 eigenlijk een soort vazalstaat van Frankrijk. In 1799 is er een Russische en Britse invasie in Noord-Holland. En dat mislukt. En eigenlijk zijn die Fransen als de dood dat nog een keer gaat gebeuren. Dus wat doen zij? Zij stationeren troepen in Nederland. En rond Utrecht wordt een legerkamp opgericht. Kamp de Utrecht genoemd. Een
originele naam.
Een hele originele naam. Met de Franse generaal die Marmont heet. En die zitten daar eigenlijk in 1804.
Oh ja.
En wat zij zijn is gewoon een goed getraind leger. Die eigenlijk niet zoveel te doen heeft. Want in die jaren zijn de Britten en de Russen niet van plan om in Nederland een amfibische landing uit te voeren. Dus ja, ze moeten die soldaten eigenlijk bezig houden.
Ja, want anders gaat het natuurlijk fout als je die een beetje zo hun gang laat gaan daar.
Precies.
Ja.
En de Marmont, die generaal die zeg maar daar gestationeerd is, die wat zelf samen met Napoleon in Egypte gezeten.
Oh.
En als je de film Napoleon hebt gezien, dan kan je dat ook terugzien.
Waar wij naar de première dus van mochten.
Precies. Waar bij de piramide van Gizeh zijn. En eigenlijk is deze piramide die dus die soldaten gebouwd hebben in 1804, is eigenlijk gebaseerd op de piramide van Gizeh, die dus die Marmont, die generaal, had gezien 6 jaar eerder dat hij daar was.
Aha.
En het interessante is dat de bouw slechts 27 dagen duurde.
Echt?
Dus ze hebben het best snel gedaan. En ze hebben er zeg maar plaggen opgelegd.
Oh ja.
Dus het is
net als een dijk.
Een soort van, het is nu een soort van graspyramide, lijkt het op.
Oh ja.
En initieel heette de piramide de Marmontberg of Mont Marmont. Omdat die generaal het naar zichzelf vernoemd had. Maar in 1806, dus een jaar later, kregen wij Lodewijk Napoleon. Dus Napoleon zelf, Napoleon Bonaparte, stelde zijn broertje aan als koning van Nederland. Omdat hij eigenlijk meer greep op Nederland wilde krijgen. En die Lodewijk Napoleon, die heeft dus de piramide toen, de Marmontberg, heeft hij dus omgedoopt naar de piramide van Austerlitz. Omdat vlak daarvoor Napoleon zijn legendarische overwinning tegen de Russen en de Pruisen bij Austerlitz had.
Aha.
Die ook in de film is terug te zien. Dat is op dat meer.
Ja.
Dus voor de mensen die de film hebben gezien, dat Napoleon met die kanonnen op dat meer schiet en dat de vijand op het ijs loopt. Nou, en dat het één grote klinkende overwinning voor Napoleon wordt. En ja, als aandenken daaraan noemt dus het broertje van Napoleon dus die piramide naar Austerlitz. Dus om waarschijnlijk zijn grote broer tevreden te stellen. En
dat is wel leuk trouwens, nog heel even tussendoor.
Ja?
Dat broertje van Napoleon, die Lodewijk Napoleon, maakt ook van het stadhuis van Amsterdam.
Klopt.
Maakt hij het paleis van Amsterdam, waar dus de nachtwacht hing. Dus ja. Hij is bezig
alles
geweest.
Alles is weer geconnect.
Ja.
Ja, en hij is ook uiteindelijk degene die dus de hoofdstad, Amsterdam de hoofdstad.
Ja, klopt.
Eigenlijk gebombardeerd heeft tot hoofdstad.
Ja.
Door daar te gaan zitten.
Ja.
Nu is het zo dat de piramide daarna eigenlijk in verval raakte. Want ja, die klote Fransen, daar had na de ondergang van Napoleon niemand weer wat mee. En op een gegeven moment is dus in 2004 is hij pas onder handen genomen met het oog op het 200-jarig bestaan. Is hij eigenlijk gerestaureerd. En tegenwoordig is het dus echt een trekpleister voor wandelaars daar in de regio.
Wauw.
Dus ik zou iedereen aanraden om daar een keer te gaan wandelen en de piramide te bezoeken. Dat ik er was, kon ik er niet op, helaas. Maar als het goed is, ik zie allemaal foto's tegenwoordig dat je er gewoon op kan. Dus ik zou iedereen zeggen, ga een keer langs, ga een keer richting Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug. Bezoek de piramide van Austerlitz, want wij hebben daadwerkelijk in Nederland een piramide.
Ja, dat is prachtig. Wat een mooi verhaal. Ik denk ook wel dat, ik moet zeggen, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar dat het best wel een imposant gezicht is.
Ja, het is heel vreemd. Als je luchtfoto's ziet, het ziet er gewoon uit alsof het, als je luchtfoto's ziet, er is heel veel bos omheen, dan lijkt het wel alsof je een Azteekse piramide in de oerwouden van Midden-Amerika zit te bekijken.
Precies.
Zo, dat gevoel krijg je er een beetje bij.
Wow.
Het is heel on-Nederlands.
Ja. Oh, bijzonder.
Ja, dus dat wilde ik met jullie delen. Een wandeltip voor komend weekend.
Precies, ja. Daar kunnen we al een weekendje van maken, Axel. Een van ons.
Precies. Nou, ik denk dat het met het huidige weer, de blauwe lucht. En als het dan weekend is, denk ik dat het best druk kan zijn daar.
Ja. Oh, te gek.
Dus ja.
Klinkt goed. Ik denk dat, dat we onze luisteraars wel weer even vermaakt hebben met allerlei mooie historische verhalen.
Ik hoop het.
Ik hoop het ook. Ik zou zeggen, als we niks missen, tot de volgende.
Tot de volgende.